Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Multatuli's Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapengaan. We zitten bijna op driekwart van het verhaal. Nog eventjes een korte samenvatting van wat we tot nu toe allemaal hebben gelezen. Droogstoppel is makelaar in koffie en woont op de Lauriergracht nummer 37. Hij is nogal een zelfingenomen man en wanneer hij Sjaalman ontmoet, heeft hij geen hoge pet van hem op. Sjaalman heeft het een en ander geschreven en wil dat gepubliceerd zien. Droogstoppel zegt toe, maar alleen als zijn stagiair Stern het mag herschrijven en hij zelf ook af en toe een hoofdstukje mag schrijven. In de rest van het boek hebben we gelezen hoe Max Havelaar in zijn ambt trad en kennis maakte met zijn nieuwe omgeving. We weten inmiddels dat Max zelf best krap bij kas zit, maar toch graag geld weggeeft om minder bedeelden te helpen. Hij is altijd vrolijk en bevlogen en kan niet tegen leed en onrecht. Daarom zet hij alles opzij om het onrecht tegen te gaan. Dat is de missie van Max, de Javaan verlossen uit zijn lijden. De afgelopen hoofdstukken hebben we een heel lang gesprek tussen Max, Verbrugge, Duclari en Tine gelezen, waarin voornamelijk Max aan het woord was. Hierin zijn we meer over het verleden van Max te weten gekomen en vanaf nu gaat het verhaal echt verder. Beloofd. In het volgende hoofdstuk gaan we lezen hoe Max alles probeert op te lossen met zachtheid. Dit is de Max Havelaar. Vijftiende hoofdstuk. Havelaars voorganger, die wel het goede wilde, doch tevens de hoge ongenade van de regering enigszins geen gevreesd te hebben, de man had veel kinderen en geen vermogen, had alzo liever met de resident gesproken over wat hij zelf verregaande misbruiken noemde, dan die ronduit te noemen in een officieel bericht. Hij wist dat een resident niet gaarne een schriftelijk rapport ontvangt, dat zijn archief blijft liggen en later kan gelden als bewijs dat hij tijdig was opmerkzaam gemaakt op deze of gene verkeerdheid, terwijl een mondelinge mededeling hem zonder gevaar de keus laat tussen het al of niet gevolg geven aan een klacht. Zulke mondelinge mededelingen hadden gewoonlijk een onderhoud ten gevolge met de regent, die natuurlijk alles ontkende en op bewijzen aandrong. Dan werden de lieden opgeroepen die de stoutheid hadden gehad zich te beklagen en kruipende voor de voeten van de adipati, baden zij om verschoning. Nee, die buffel was hun niet afgenomen om niet, ze geloofden wel dat daarvoor een dubbele prijs zou betaald worden. Nee, ze waren niet afgeroepen van hun veld om zonder betaling te arbeiden in de sawas van de regent, ze wisten zeer goed dat de adipati hen later ruim zou beloond hebben. Ze hadden hun aanklacht ingebracht in een ogenblik van ongegronde wrevel. Ze waren waanzinnig geweest en smeekten dat men hen straffen mocht voor zulke verregaande oneerbiedigheid. Dan wist de resident wel wat hij over die intrekking der aanklacht te denken had. Maar dat intrekken gaf hem niettemin een schone gelegenheid om de regent te handhaven in ambt en eer. En hemzelf was de onaangename taak bespaard de regering te bemoeilijken met een ongunstig bericht. De roekeloze aanklagers werden met rottingslagen gestraft. De regent had gezegepraald en de resident keerde naar de hoofdplaats terug met het aangenaam bewustzijn die zaak weer zo goed geschipperd te hebben. Maar wat moest nu de assistent-resident doen als de volgende dag weer andere klagers zich bij hem aanmelden? Of, en dit geschiedde dikwijls, als dezelfde klagers terugkeerden en een intrekking introkken? Moest hij weder die zaak op zijn nota schrijven om weder daarover te spreken met de resident, om weder dezelfde komedie te zien spelen, alles op het gevaar af van in het eind door te gaan voor iemand die, dom en boosaardig dan, telkens beschuldigingen voortbracht welke gedurig moesten worden afgewezen als ongegrond? Wat moest er worden van de zo nodige vriendschappelijke verhouding tussen het voornaamste inlands hoofd en de eerste Europese ambtenaar als deze gedurig scheen gehoor te geven aan valse aanklachten tegen dat hoofd? En vooral, wat werd er van die arme klagers nadat ze waren weergekeerd in een dorp onder de macht van het districts- of dorpshoofd dat ze hadden aangeklaagd als uitvoerder van des regents willekeur? Wat er van die klagers werd? Wie vluchten kon, vluchten. Daarom zien we er zoveel bantammers in de naburige provinciën. Daarom waren er zoveel bewoners van Lebak onder de opstandelingen in de Lampongse districten. Daarom had Havelaar in zijn toespraak aan de hoofden gevraagd: wat is dit dat er zoveel huizen ledig staan in de dorpen? En waarom verkiezen velen de schaduw der bossen elders boven de koelte der wouden van Bantan Kidul? Toch niet ieder kon vluchten. De man wiens lijk 's morgens de rivier afdreef nadat hij de vorige avond in het geheime schoorvoetend, angstig, verzocht had om gehoor bij de assistent-resident, hij had geen behoefte meer aan vlucht. Misschien waren het als mens lievendheid te achten hen door ogenblikkelijke dood te onttrekken aan nog enige tijd levend. Hem bleef de mishandeling gespaard die hem wachtte bij terugkeren zijn dorp. En de rottingslagen die de straffen zijn voor al wie een ogenblik mede kon geen beest te wezen, geen onbezield stuk hout of steen. De straffen van wie in een aanval van dwaasheid geloofde dat er recht in het land was en dat de assistent-resident de wil had en de macht om het recht te handhaven. Was het niet inderdaad beter de man te beletten de volgende dag bij de assistent-resident terug te keren, zoals deze hem s'avonds zeggen liet, en zijn klachten te smoren in het gele water van de Chiujun, dat hem zachtkens zou afvoeren naar haar monding, gewoon als ze was overbrengster te wezen van die broederlijke groetgeschenken der haaien in het binnenland aan de haaien in zee. En Havelaar wist dit alles. Gevoelt de lezer wat er in zijn gemoed omging bij het bedenken dat hij tot recht doen geroepen en daarvoor verantwoordelijk was aan een hogere macht dan de macht van een regering die wel dat recht voorschreef in haar wetten, maar niet altijd even gaarne daarvan de toepassing zag. Gevoelt men hoe hij werd geslingerd door twijfel, niet aan wat hem te doen stond, maar aan de wijze waarop hij te handelen had. Hij had aangevangen met zachtheid. Hij had tot de Adipati gesproken als ouder broeder. En wie menen mocht dat ik, ingenomen met de held mijner geschiedenis, de wijze waarop hij sprak tracht te verheffen boven maat, horen hoe eens na zodanig onderhoud de regent zijn pad het tot hem zond om voor de welwillendheid zijn woorden dank te zeggen. En hoe nog lang daarna die patte, sprekende met de controleur Verbrugge, nadat Havelaar het opgehouden assistent-resident van Lebak te zijn, nadat het dus van hem niets meer te hopen of te vrezen was, hoe die patte bij de herinnering aan zijn woorden getroffen uitriep, nog nooit heeft enig heer gesproken als hij. Ja, hij wilde helpen, terechtbrengen, redden, niet verderven. Hij had medelijden met de regent. Hij die wist hoe geldgebrek kan drukken, vooral waar het leidt tot vernedering en smaad, zocht naar gronden van verschoning. De regent was oud en het hoofd van een geslacht dat op grote voet leefde in naburige provinciën, waar veel koffie geoogst en dus veel emolument genoten werd. Was het niet grievend voor hem, in levenswijs zo ver te moeten achterstaan bij zijn jongere verwanten? Bovendien meende de man, door dweeptucht beheerst, bij het klimmen zijner jaren het heil van zijn ziel voor bezoldigde bedevaarten naar Mekka en voor almoezen aan gebedszinnigende leeglopers te kunnen inkopen. De ambtenaren die Havelaar en Lebak waren voorafgegaan, hadden niet altijd goede voorbeelden gegeven. En eindelijk maakte de uitgebreidheid der Lebakse familie van de regent, die geheel ten zijne lasten leefde, hem met terugkeren tot de goede weg moeilijk. Zo zocht Havelaar naar gronden om alle strengheid uit te stellen en nog eens te beproeven wat er kon bereikt worden met zachtheid. En hij ging verder nog dan zachtheid. Met een edelmoedigheid die aan de fouten herinnerde waardoor hij zo arm gemaakt was, schoot hij de regent gedurig op eigen verantwoordelijkheid geld voor, opdat niet behoefte al te sterk zou dringen tot vergrijp. En hij vergat als gewoonlijk zichzelf zo ver dat hij aanbood zich en de zijnen tot het strikt nodige te bekrimpen, om de regent ter hulp te komen met het weinige dat hij nog van zijn inkomsten zou kunnen uitsparen. Indien het nog nodig schijnen mocht de zachtmoedigheid te bewijzen waarmee Havelaar zijn moeilijke plicht vervulde, zou dit bewijs kunnen gevonden worden in een mondelinge boodschap die hij de controleur opdroeg, toen deze eens naar Serang zou vertrekken. Zegt de resident dat hij, horende van de misbruiken die hier plaatsvinden, niet gelooft dat ik daaromtrent onverschillig ben. Ik maak daarvan niet terstond officiële melding omdat ik de regent, met wie ik medelijden heb, wens te bewaren voor te grote strengheid, daar ik eerst beproeven wil hem door zachtheid tot zijn plicht te brengen. Havelaar bleef dikwijls dagen achtereen uit. Als hij te huis was, vond men hem meestal in de kamer die wij op onze platte grond vinden voorgesteld door het zevende vak. Daar zat hij gewoonlijk te schrijven en ontving de personen die hem gehoor lieten vragen. Hij had die plek gekozen omdat hij daar in de nabijheid was van zijn Tine, die zich gewoonlijk in de kamer daarnaast ophield. Want zo innig waren zij verbonden dat Max, ook als hij bezig was met enige arbeid die aandacht en inspanning vorderde, gedurig behoefte voelde haar te zien of te horen. Het was dikwijls koddig hoe hij op eenmaal tot haar een woord richtte dat in zijn gedachten over de onderwerpen die hem bezig hielden opkwam, en hoe snel zij, zonder te weten wat hij handelde, de zin van zijn mening wist te vatten, die hij haar dan ook gewoonlijk niet toelichtte, al sprak het vanzelf dat zij wel weten zou wat hij bedoelde. Dikwijls ook, als hij ontevreden was over eigen arbeid of pas ontvangen verdrietig bericht, sprong hij op en zeide iets onvriendelijks tot haar, die toch geen schuld had aan zijn ontevredenheid, Maar dit hoorde zij gaarne, omdat het een bewijs te meer was hoe Max haar verwarde met zichzelf. En nooit ook was er sprake van berouw over zodanige schijnbare hardheid of van vergiffenis aan de andere zijde. Dit zou hun geweest zijn als hadden iemand vergeving gevraagd aan zichzelf, omdat hij in wrevel zich had geslagen voor zijn eigen hoofd. Zij kende hem dan ook zo goed dat ze juist wist wanneer ze daar moest zijn om hem een ogenblik verpozing te verschaffen. Juist wanneer hij behoefte aan haar had en niet minder juist wanneer ze hem alleen moest laten. In die kamer zat Havelaar op zekere morgen toen de controleur bij hem binnentrad, met een zo even ontvangen brief in de hand. "Dat is een moeilijke zaak, meneer Havelaar," zeide hij onder het binnentreden. "Zeer moeilijk." Wanneer ik nu zeg dat die brief eenvoudig Havelaars last inhield, om op te helderen waarom er een verandering was gekomen in de prijzen van houtwerk en arbeidsloon, zal de lezer vinden dat de controleur Verbrugge al zeer spoedig iets moeilijk vond. Ik haast me dus hierbij te voegen dat veel anderen evenzeer moeilijkheid zouden gevonden hebben in het beantwoorden van die eenvoudige vraag. Voor enige jaren was er te Rangkas Betung een gevangenis gebouwd. Nu is het van algemene bekendheid dat de beambten in de binnenlanden van Java de kunst verstaan gebouwen op te richten die duizenden waard zijn, zonder meer dan even zoveel honderden ervoor uit te geven. Men verkrijgt daardoor de roep van bekwaamheid en ijver voor zijn landsdienst. Het verschil tussen de uitgegeven gelden en de waarde van het daarvoor verkregene wordt aangevuld door onbetaalde levering of onbetaalde arbeid. Sedert enige jaren bestaan er voorschriften die dit verbieden. Of ze worden nagekomen, is hier de vraag niet. Evenmin of de regering zelf wil dat ze nagekomen worden, met een stiptheid die bezwarend werken zou op de begroting van het bouwdepartement. Het zal hiermede wel gaan zoals het met veel andere voorschriften die er zo menslievend uitzien op het papier. Nu moesten er te Rangkas Betung nog veel andere gebouwen worden ingericht. En de ingenieurs die met het ontwerpen van de plannen daartoe belast waren, hadden opgave gevraagd van de plaatselijke prijzen der arbeidslonen en materialen. Havelaar had de controleur belast met een nauwkeurig onderzoek hieromtrent en hem aanbevolen de prijzen op te geven naar waarheid, zonder terugzicht op wat vroeger geschiedde. Toen Verbrugge aan deze last had voldaan, bleek er dat die prijzen niet overeenkwamen met de opgave van enige jaren vroeger. Van dit verschil nu werd de reden gevraagd en dit vond Verbrugge zo moeilijk. Havelaar, die zeer goed wist wat er achter deze schijnbaar eenvoudige zaak schuilde, antwoordde dat hij zijn denkbeelden over die moeilijkheid schriftelijk zou meedelen. En ik vind onder de voor mij liggende stukken een afschrift van de brief die het gevolg schijnt van deze toezegging. Wanneer de lezer klagen mocht dat ik hem ophoud met een korte respondentie over de prijzen van houtwerken, waarmee hij schijnbaar niet te maken heeft, moet ik hem verzoeken niet onopgemerkt te laten dat hier eigenlijk sprake is van geheel iets anders. Van de toestand namelijk der ambtelijke Indische huishouding. En dat de brief die ik meedeel niet alleen een straal van licht te meer werd op het kunstmatig optimisme waarvan ik gesproken heb, maar tevens de moeilijkheden schetst waarmee iemand te kampen had die zoals Havelaar rechtuit en zonder omzien zijn weg wilde gaan. Rangkas Betung, 15 maart 1856. Aan de controleur van Lebak. Toen ik de brief van de directeur der openbare werken van de 16e februari aan u renvoyeerde, heb ik u verzocht het daarbij gevraagde, na overleg met de regent, te beantwoorden met een achtneming van wat ik schreef in mijn missieve van 5 deze nummer 97. Die missieve bevatte enige algemene wenken omtrent hetgeen als billijk en rechtvaardig te beschouwen is bij het bepalen der prijzen van materialen, door de bevolking te leveren aan en op last van het bestuur. Bij uw missieve van 8 deze nummer 6 heb ge daaraan, en naar ik geloof volgens uw beste weten, voldaan, zodat ik, vertrouwende op uw lokale kennis en die des regents, die opgave zoals ze door u waren gesteld, de resident heb aangeboden. Daarop volgde een missieve van die hoofdambtenaar, van 11 deze nummer 326, waarbij inlichting wordt verzocht omtrent de oorzaak van het verschil tussen de door mij opgegeven prijzen en die welke in 1853 en 1854 bij het opbouwen in een gevangenis besteed werden. Ik stelde natuurlijk die brief in uw handen en gelastte u mondeling, als nu uw opgave te justificeren, hetgeen u te minder moeilijk moest vallen, daar ge u kon het beroep op de voorschriften u in mijn voorschrijven van de 5e deze gegeven en die we mondeling meermalen uitvoerig bespraken. Tot hiertoe is alles eenvoudig en geleidelijk. Maar gisteren kwaamt ge ten mijne kantoren, met een gerenvoyeerde brief die des residents in de hand en begon te spreken over de moeilijkheid der afdoening van het daarin voorkomende. Ik ontwaarde bij u wederom zekere schroom om sommige zaken bij de ware naam te noemen. Iets waarop ik u reeds meermalen opmerkzaam maakte. Onder andere onlangs een tegenwoordigheid van de resident. Iets wat ik ter bekorting halfheid noem. En waartegen ik u reeds dikwijls vriendschappelijk waarschuwde. Halfheid leidt tot niets. Half goed is niet goed. Half waar is onwaar. Voor vol traktement, voor volle rang, na een duidelijke volledige eed, doet men zijn volle plicht. Is er soms moed nodig die te volvoeren, men bezitte die. Ik voor mij zou de moed niet hebben die moed te missen. Want, afgescheiden van de ontevredenheid met zichzelf die een gevolg is van plichtverzuim of lauwheid, baart het zoeken naar gemakkelijker omwegen, de zucht om altijd en overal botsing te ontgaan, de begeerte om te schipperen meer zorg en inderdaad meer gevaar dan men op de rechte weg ontmoeten zal. Gedurende de loop ener zeer belangrijke zaak, die thans bij het gouvernement in overweging is, en waarin gij eigenlijk ambtshalve behoorde betrokken te zijn, heb ik u stilzwijgend als het ware neutraal gelaten, en slechts lachend van tijd tot tijd daarop gezinspeeld. Toen, bijvoorbeeld, onlangs uw rapport over de oorzaken van gebrek en hongersnood onder de bevolking bij mij was ingekomen, en ik daarop schreef, dit alles mogen de waarheid zijn, het is niet al de waarheid, nog de voornaamste waarheid, de hoofdzaak zit dieper, stemde gij dit volmondig toe, en ik maakte geen gebruik van mijn recht te eisen dat gij dan ook die hoofdwaarheid noemen zoudt. Ik had tot mijn inschikkelijkheid vele redenen, en onder andere deze, dat ik het onbillijk vond op eenmaal iets van u te vorderen, wat vele anderen in uw plaats evenmin zouden presteren. U te dwingen zo op eenmaal de routine van achterhoudendheid en mensenvrees vaarwel te zeggen, die niet zozeer uw schuld is, als wel die der leiding welke u te beurt viel. Ik wilde eindelijk eerst u een voorbeeld geven hoeveel eenvoudiger en gemakkelijker het is zijn plicht geheel te doen dan half. Thans echter, nu ik de eer heb u weder zoveel dagen langer onder mijn bevelen te zien, en nadat ik u herhaaldelijk in de gelegenheid stelde principes te leren kennen die, tenzij ik dwaal, ten laatste zullen zegevieren, wenste ik dat gij die aannaamt. Dat gij u de niet ontbrekende, maar in onbruik geraakte kracht eigen maakte die er nodig schijnt om altijd naar uw beste weten ronduit te zeggen wat er te zeggen valt. En dat gij dus geheel en al varen liet die onmannelijke schroom om flink voor een zaak uit te komen. Ik verwacht dus nu een eenvoudige, maar volledige opgave van wat u voorkomt de oorzaak te wezen van het prijsverschil tussen nu en 1853 of 1854. Ik hoop ernstig dat gij geen enkele zinsnede van deze brief zult opnemen als geschreven met de bedoeling om u te krenken. Ik vertrouw dat gij mij genoeg hebt leren kennen om te weten dat ik niet meer of minder zeg dan ik meen. En bovendien geef ik u nog ten overvloede de verzekering dat mijn opmerking eigenlijk minder u betreffen dan de school waarin ge tot Indisch ambtenaar gevormd zijt. Deze circonstanza tenuante zou echter vervallen wanneer ge, langer met mij omgaande en het gouvernement onder mijn leiding dienende, voortging de slender te volgen waartegen ik mij verzet. Ge hebt opgemerkt dat ik mij van het uw wedelgestrenge heb ontslagen. Het verveelde mij. Doe het ook. En laat deze weledelheid en waar het nodig is onze gestrengheid elders en vooral anders blijken dan uit die vervelende zinstorende titulatuur. De assistent-resident van Lebak, Max Havelaar. Het antwoord op deze brief bezwaarde sommige van Havelaars voorgangers en bewees dat hij niet zo onrecht had toen hij de slechte voorbeelden van vroegere tijd mede opnam onder de redenen die pleiten konden ter verschoning van de regent. Ik ben in het meedelen van deze brief de tijd vooruitgelopen om reeds nu te doen in het oog vallen hoe weinig hulp Havelaar van de controleur te verwachten had, zodra geheel andere, meer belangrijkere zaken zouden moeten genoemd worden bij de rechte naam, wanneer reeds deze ambtenaar die zonder twijfel een braaf mens was, zo moest worden toegesproken om de waarheid te zeggen waar het slechts de opgave der prijzen van hout, steen, kalk en arbeidsloon gold. Men beseft alzo dat hij niet alleen te strijden had met de macht der personen die voordeel genoten van misdrijf, maar tevens met de beschroomdheid dergenen die, hoezeer dat misdrijf evenzeer afkeurend als hij, zich niet geroepen of geschikt achtte daartegen met de vereiste moed op te treden. Misschien ook zal men na het lezen van die brief enigszins terugkomen van de minachting voor de slaafse onderworpenheid van de javaan die in tegenwoordigheid van zijn hoofd de ingebrachte beschuldiging, hoe gegrond ook, lafhartig terugtrekt. Want, als men bedenkt dat er zoveel oorzaak was tot vrezen, zelfs voor de Europese beambte, die dan toch geacht kon worden iets minder bloot te staan aan wraak. Wat wachtte dan de arme landbewoner, die in een dorp ver van de hoofdplaats geheel en al in de macht en er aangeklaagd onder drukkers verviel? Is het wonder dat die arme mensen, verschrikt over de gevolgen van hun stoutheid, die gevolgen zochten te ontwijken of te verzachten door deemoedige onderwerping? En het was niet alleen controleur Verbrugge die zijn plicht deed met een schuwheid als voegen zou aan plichtverzuim. Ook de JAXA, het inlands hoofd dat bij de landraad het ambt van publieke aanklager vervult, trad liefst 's avonds, ongezien en zonder gevolg, in Havelaars woning. Hij die diefstal moest tegengaan, die het was opgedragen de sluipende dief te betrappen, hij sloop, als waar hij zelf de dief die betrapping vreesde, met zachte tred het huis aan de achterzijde in. Na zich eerst te hebben overtuigd dat geen gezelschap daar was dat later hem zou kunnen verraden als schuldig aan plichtsbetrachting. Was het wonder dat Havelaars ziel bedroefd was en dat hij meer dan ooit nodig had zijn kamer binnen te treden om hem op te beuren als hij zag hoe hij daar zat met de hand onder het hoofd? En toch was voor hem het grootste bezwaar niet gelegen in de schroomvalligheid van wie hem terzijde stonden, noch in de medeplichtige lafhartigheid van wie zijn hulp hadden ingeroepen. Nee, geheel alleen desnoods zou hij recht doen, met of zonder hulp van anderen dan, ja, tegen allen, al waren het ook tegen henzelf die behoefte hadden aan dat recht. Want hij wist hoe hij invloed had op het volk, en hoe, als eenmaal de armen onderdrukte, opgeroepen, ontluiden en voor het gerecht te herhalen wat ze hem s'avonds en s'nachts hadden toegefluisterd in eenzaamheid, hij wist hoe hij de macht had op hun gemoederen te werken, en hoe de kracht zijn woorden sterker zijn zou dan de angst voor wraak van districtshoofd of regent. De vrees dat zijn beschermelingen zouden afvallen van hun eigen zaak weerhield hem dus niet. Maar het kostte hem zoveel die oude Attipatti aan te klagen. Dat was de reden van zijn tweestrijd. Want ook aan de andere kant mocht hij niet toegeven in deze weerzin, daar de gehele bevolking, afgescheiden nog haar goed recht, evenzeer aanspraak had op medelijden. Vrees voor eigen leed had geen deel in zijn twijfel. Want al wist hij hoe ongaarne in het algemeen de regering een regent ziet aanklagen, en hoeveel gemakkelijker het sommige valt de Europese beambten broodeloos te maken dan een inlands hoofd te straffen, hij had een bijzondere reden om te geloven dat er juist op dit ogenblik bij de beoordeling van zulke zaak andere grondstellingen dan de gewone zouden voorheersen. Het is waar dat hij, ook zonder deze mening, evenzeer zijn plicht zou gedaan hebben, te liever zelfs als hij het gevaar voor zich en de zijnen groter had geacht dan ooit. We zeiden reeds dat moeilijkheid hem aantrok en hoe hij dorstte naar opoffering. Doch hij meende dat de aanlokkelijkheid van een zelfoffer hier niet bestond en vreesde, als hij in het eind zou moeten overgaan tot ernstige strijd tegen het onrecht, zich te moeten spenen van het ridderlijk genoegen die strijd te hebben aangevangen als de zwakste. Ja, dit vreesde hij. Hij meende dat er aan het hoofd van de regering een gouverneur-generaal stond die zijn bondgenoot wezen zou en het was een eigenaardigheid te meer in zijn karakter dat deze mening hem van strenge maatregelen terughield. Langer juist dan iets anders hem zou weerhouden hebben, omdat het hem stuitte het onrecht aan te grijpen op een ogenblik dat hij het recht voor sterker hield dan gewoonlijk. Ik zeide immers reeds in de proeven der beschrijving van zijn inborst dat hij naïef was bij al zijn scherpte. Laat ons trachten op te helderen hoe Havelaar tot die mening gekomen was. Zeer weinig Europese lezers kunnen zich een juist denkbeeld vormen van de hoogte waarop een gouverneur-generaal staan moet als mens om niet beneden de hoogte zijner bediening te blijven. En het geldt dan ook niet als een te streng oordeel wanneer ik de mening aankleef dat zeer weinigen, genen misschien, aan zo zware eis hebben kunnen beantwoorden. Om nu niet al de hoedanigheden van hoofd en hart te noemen die daartoe nodig zijn, vestigen men slechts het oog op de duizelingwekkende hoogte waarop zo eensklaps de man wordt geplaatst die, gisteren nog eenvoudig burger, heden macht heeft over miljoenen onderdanen. Hij die voor weinig tijds nog verscholen was onder zijn omgeving, zonder daarboven uit te steken in rang of gezag, voelt zich op eenmaal, onverwachts meestal, opgeheven boven de menigte, oneindig groter dan de kleine kring die hem vroeger toch geheel voor het oog verborg. En ik geloof dat ik niet ten onrechte de hoogte duizelingwekkend noemde, die inderdaad herinnert aan de duizeling van iemand die onverwachts een afgrond voor zich ziet, of aan de blindheid die ons treft wanneer we met snelheid worden overgebracht van diepe duisternis in scherp licht. Tegen zulke overgangen zijn de zenuwen van gezicht of hersenen niet bestand, ook al waren zij overigens van buitengewone sterkte. Indien alzo reeds in zichzelf de benoeming tot gouverneur-generaal veelal de oorzaken van bederf meedraagt, ook van de zulke die uitstekend was in verstand en gemoed, Wat is er dan te verwachten van personen die reeds voor die benoeming leden aan veel gebreken? En al stellen we voor een ogenblik dat de koning altijd goed is voorgelicht, als hij zijn hoge naam tekent onder de akte waarin hij zegt overtuigd te wezen van de goede trouw, de ijver en de bekwaamheden des benoemde stedenhouders. Al nemen wij aan dat de nieuwe onderkoning ijverig, trouw en bekwaam is, dan nog blijft het de vraag of die ijver, en vooral of die bekwaamheid, bij hem bestaat in een maat hoog genoeg verheven boven middelmatigheid, om aan de eisen van zijn roeping te voldoen. Want de vraag kan niet zijn of de man die te S'Gravenhage voor het eerst als gouverneur-generaal het kabinet des konings verlaat, op dat ogenblik de bekwaamheid bezit die nodig zal wezen voor zijn nieuw ambt. Dit is onmogelijk. Met de betuiging van vertrouwen op zijn bekwaamheid kan slechts de mening bedoeld zijn dat hij in een geheel nieuwe werkkring, op een gegeven ogenblik, bij ingeving als het ware, weten zal wat hij te S'Gravenhage niet kan geleerd hebben. Met andere woorden, dat hij een genie is. Een genie dat op eenmaal kennen moet en kunnen wat het kende en nog kon. Zulke genieën zijn zeldzaam, zelfs onder personen die in gunsten staan bij koningen. Daar ik van genieën spreek, gevoelt men dat ik wil overslaan wat er zou te zeggen vallen van zo menige landvoogd. Ook zou het me stuiten in mijn boek bladzijden in te voegen die het ernstig doel van het werk zouden blootstellen aan de verdenking van jacht op schandaal. Ik ga dus nu de bijzonderheden die bepaalde personen zouden raken voorbij, maar als algemene ziektegeschiedenis van de gouverneurs-generaal meen ik te mogen opgeven eerste stadium. Duizeling, wierook, dronkenschap, eigenwaan, onmatig zelfvertrouwen, minachting van anderen, vooral van oud-gasten. Tweede stadium. Afmatting, vrees, moedeloosheid, neiging tot slaap en rust. Bovenmatig vertrouwen op de Raad van Indië, afhankelijkheid van de algemene secretarie, heimwee naar een Hollandse buitenplaats. Tussen deze beide stadien in en als overgang, misschien zelfs als oorzaak van die overgang, liggen dysenterische buikaandoeningen. Ik vertrouw dat velen in Indië me dankbaar zullen wezen voor deze diagnose. Ze is nuttig toe te passen, want men kan voor zeer zeker houden dat de zieke, die door overspanning in de eerste periode stikken zou aan een mug, later, na de buikziekte, zonder bezwaar kemels zal verdragen. Of, om duidelijker te spreken, dat de beambte die geschenken aanneemt niet met het doel zich te verrijken, bijvoorbeeld een bos pisang ter waarde van enige duiten, met smaad en schande zal worden weggejaagd in de eerste periode der ziekte, maar dat iemand die het geduld heeft het laatste tijdperk af te wachten, zeer gerust en zonder enige vrees voor straf, zal zich kunnen meester maken van de tuin waar de pisang groeide, met de tuinen die daarnaast liggen erbij, van de huizen die in de omtrek staan, van wat er in die huizen is, en van nog een en ander meer ad libitum. Ieder doel met deze pathologisch wijsgerige opmerking zijn voordeel, en houden mijn raad geheim, ter voorkoming van te grote mededinging. Vervloekt dat verontwaardiging en droefheid zo vaak zich moeten kleden in het lappenpak van de satire. Vervloekt dat een traan, om begrepen te worden, moet verzeld gaan van gegrijns. Of is het de schuld mijner onbedrevenheid dat ik geen woorden vind om de diepte te peilen van de wonden die er kankert aan ons staatsbestuur, zonder mijn stijl te zoeken bij Figaro of Polichinel? Stijl, ja. Daar liggen stukken voor mij waarin stijl is. Stijl die aantonen dat er een mens in de buurt was. Een mens wie het de moeite waard geweest waren de hand te reiken. En wat heeft die stijl de arme Havelaar gebaat? Hij vertaalde zijn tranen niet in gegrijns. Hij spotte niet. Hij zocht niet te treffen door bondheid van kleur of door grappen van de uitroeper voor de kermistent. Wat heeft het hem gebaat? Kon ik schrijven zoals hij, ik zou anders schrijven dan hij. Stel, hebt ge gehoord hoe hij sprak tot de hoofden? Wat heeft het hem gebaat? Kon ik spreken zoals hij, ik zou anders spreken dan hij. Weg met de gemoedelijke taal. Weg met zachtheid, rondborstigheid, duidelijkheid, eenvoud, gevoel. Weg met al wat herinnert aan Horatius Justum Actenacem. Trompetten hier en scherp gekletter van bekkenslag en gesis van vuurpijlen en gekras van valse snaren en hier en daar een waar woord dat het mee insluipen als verboden waar onder bedekking van zoveel getrommel en zoveel gefluit? Stijl? Hij had stijl. Hij had te veel ziel om zijn gedachten te verdrinken in de ik heb de eers en de edelgestrengheden en de eerbiediging overweging gevingen die de wellust uitmaken van de kleine wereld waarin hij zich bewoog. Als hij schreef, doordrong u iets bij het lezen dat u begrepen deed hoe er wolken dreven bij dat onweder en dat ge niet het gerammel hoorde van een blikken toneeldonder. Als hij vuur sloeg uit zijn denkbeelden, voelde men de hitte van dat vuur, tenzij men geboren commies was, of gouverneur-generaal, of schrijver van het walgelijks verslag over rustige rust. En wat heeft het hem gebaat? Als ik dus wil worden gehoord, en verstaan vooral, moet ik anders schrijven dan hij. Maar hoe dan? Zie, lezer, ik zoek naar het antwoord op dat hoe, en daarom heeft mijn boek een zo bont aanzien. Het is een staalkaart. Bepaal uw keuze. Later zal ik u geel of blauw of rood geven naar uw wens. Havelaar de gouverneursziekte reeds zo dikwijls waargenomen bij zoveel leiders en vaak in animavili, want er zijn analogische residents, controleurs en surnumerairs ziekten die tot de eerste in verhouding staan als mazelen tot pokken en eindelijk hij zelf had aan die ziekte geleden. Reeds zo dikwijls had hij het alles waargenomen dat hij de verschijnselen daarvan vrijwel kende. Hij had de tegenwoordige gouverneur-generaal in het begin van de ongesteldheid minder duizelig gevonden dan de meeste anderen en hij besloot hieruit dat ook de verdere loop der ziekte een andere richting nemen zou. Het was om deze reden dat hij vreesde de sterkste te zullen zijn, wanneer hij in het eind zou moeten optreden als verdediger van het goed recht der inwoners van Lebak. Dat was het 15e hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt volgens mij één specifiek aspect aangekaart. De laksheid van de leiders en de manier waarop misstanden worden verzwegen, omdat het anders te moeilijk voor ze zou worden. Zo zien we in het hoofdstuk dat Verbrugge bij Max langskomt met een zogenaamd moeilijke zaak. Er blijken verschillen in prijzen te zijn geweest en Max wil graag weten hoe dat komt. Nu is dat in principe niet zo'n moeilijke vraag, maar Verbrugge zegt dat hij moeilijk is, omdat hij weet dat het antwoord laat zien dat hij je vader wordt onderdrukt en misbruikt. En Verbrugge wil natuurlijk niet dat dit aan het licht komt. Dus daarom gaat hij naar Max om te praten, in plaats van dat hij alles zwart op wit uitlegt. Als hij dat doet, is dat namelijk bewijsmateriaal tegen zichzelf. Vervolgens schrijft Max een brief aan Verbrugge, waarin hij hem hierop wijst. Hij zegt tegen hem dat hij snapt waarom hij doet wat hij doet, maar dat hij het toch liever anders ziet. Hij vindt dat je volledig moet voldoen aan je plicht, en altijd de volledige waarheid moet spreken. Hier zien we dus hoe Max zich probeert te verzetten tegen het corrupte bestuur in Nederlands-Indië. Op het eind is er nog een interessant stukje. Stern, de verteller die aan het schrijven is, heeft het ineens over stijl. Hij vertelt over de stijl van Max Havelaar en dat dit hem nergens heeft gebracht. Daarom zegt hij dat hij het op een andere, misschien minder mooie manier probeert. Misschien dat het dan eindelijk wel een keertje bij de mensen aankomt. Maar goed, het verhaal is nog niet voorbij. Misschien zal Max zijn taak volbrengen, misschien niet. Over 5 hoofdstukken zullen we het weten. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.